Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hierin bekijken we alles wat er maar te bedenken is met een wetenschappelijke blik. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Corona, veel mensen zullen denken, oh ja, dat is iets uit een ver verleden met irritante lockdowns en dat je dan thuis moest werken met gillende kinderen om je heen, want die mochten niet naar school. Maar ja, het is toch, hè, we hebben vaccins en iedereen heeft het wel een keertje gehad. Het is voorbij. Maar voor heel veel mensen is corona ook nog helemaal niet voorbij. Ik heb het over de mensen die het zogeheten post-covid-syndroom hebben. Wat ook wel eens bekend stond als long-covid. Waarbij je maanden en soms zelfs jaren klachten blijft houden. Langzaam maar zeker beginnen wetenschappers te snappen wat er hierbij misgaat in het lichaam. En dat is veel. In bijna elke hoek van het lichaam. Ik spreek erover met mijn collega Ellen de Visser, zorgverslaggever bij de Volkskrant. En met Josephine Schopman, internist-oncoloog bij het LUMC in Leiden, die zelf ernstige en langdurige klachten overhield aan COVID. Josephine, om met jou te beginnen. Hoe zou je je gezondheid omschrijven voordat je corona kreeg?
Ja, mijn gezondheid was uitstekend. Ik werkte meer dan 40 uur per dag. 40 uur per week, neem me niet kwalijk.
Ja.
Ik ging nog sporten naar mijn werk. Of ik ging uitgebreid voor mezelf koken, omdat ik dat leuk vond. Maar ik was altijd in de weer. Ik was hartstikke gezond. En van tevoren dacht ik, nou, ik zal wel niet degene zijn die heel ziek wordt van COVID.
Wanneer liep jij corona op? In welke fase van de pandemie was dat?
Dat was in november 2020.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk een beetje aan het einde van de tweede golf. Zeg maar tussen de tweede en derde golf in. Of als je dat als één geheel zou willen zien, eigenlijk gewoon midden in de tweede golf.
Dus dat was de periode, zeg maar, vlak voordat de eerste vaccins werden uitgerold over het land,
ja,
toch?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. In januari werden de eerste zorgverleners gevaccineerd, begin januari. Dus eigenlijk net te vroeg COVID gekregen.
Ja, precies. En toen op een gegeven moment, ja, toen kreeg je corona. Weet je waar je het hebt opgelopen?
Ja, ik vermoed op mijn werk of op de weg naar mijn werk toe. Mm-hmm. Maar ik heb het niet kunnen traceren, helaas. Ja.
En wat voor klachten kreeg je toen?
Ik was eigenlijk helemaal niet zo ziek. Ik had een kriebeltje in mijn keel. Daar begon het mee. Ik heb denk ik één dag wat hogere temperatuur gehad. 38,3 of zo. Een beetje gekke spierpijn die ik nooit eerder had gevoeld in mijn kuiten. Verder helemaal geen luchtwegklachten. Maar wel vanaf denk de tweede of de derde dag dat er een soort wattengevoel in mijn hoofd kwam. Ja, dat noem ik hersenmist. Het gevoel dat ik niet helemaal goed meer kon nadenken. Alsof er een waas in mijn hoofd zat en daarbij ook, ja, een hoofdpijn, alsof je te veel gedronken hebt. Eigenlijk noemde ik dat mijn COVID-kater.
Ja.
En, maar dan helaas zonder de lol vooraf. En wat ik ook heel erg opvallend vond, was dat ik moeite had met rechtop zitten. Dus op het moment dat ik in een zittende houding ging of ging staan om naar de wc te gaan, dan werd ik eigenlijk beroerd in mijn hoofd. Ik zou dat omschrijven als algehele malaise, gewoon niet lekker zijn. En dan wilde ik weer plat liggen.
En dacht je op dat moment van, nou ja, kan gebeuren, hier kom ik wel weer overheen? Of maakte je meteen al zorgen?
Ik maakte me wel een klein beetje zorgen. Dat ik dacht van, zou het ook iets op de hersenen doen? Want dat wisten ze natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Maar ik dacht wel van, nou ja, ik moet me hier maar aan overgeven. Ik was helemaal niet gewend om ziek te zijn. Dus dat was al hartstikke lastig om dat door te maken. Maar ik dacht, ja, het zal wel weer overgaan. En iedere dag denk je weer, nou, morgen zal wel weer een betere dag worden. Maar dat viel tegen.
En wanneer was het moment dat je dacht van, misschien ben ik er wel een die nu long COVID heeft?
Ja, toen ik het kreeg, zeg maar, toen was nog heel beperkt duidelijk dat mensen long COVID konden krijgen. En ik hoorde wel van mensen die langdurig moe bleven of last hadden van spieren of benauwd waren. Maar mensen die echt zo specifiek last hadden van hersenmist, dat kende ik op dat moment helemaal niet. Dus dat maakt het ook wel heel erg lastig, dat je denkt, ja, wat overkomt me nou? Mijn klachten zijn toch heel echt. Maar het was vooral eerst zoeken naar, ja, naar gelijksoortige verhalen. En toen ik erachter was dat dat zo was, daar gingen wel wat weken overheen. En iedere keer hoop je weer dat het vanzelf wel wegtrekt. Want dat, ja, daar ga je vanuit met soort van vage klachten. Maar
ja,
dat deed het niet.
En nou zijn er ook wel eens mensen die dan rondlopen met klachten die, ja, die lastig te duiden zijn. En die krijgen dan van hun omgeving te horen zo van, ja, maar misschien was je sowieso al gestrest en moet je misschien wat meer rust nemen. En krijg jij dat als arts met dit soort klachten dan ook te horen? Of werkt het anders als je het als arts hebt?
Ja, dat hoopte ik dat het dan anders zou zijn. Nee, ja, dat riep iedereen in mijn omgeving. Van ja, is het geen stress? Is het niet een verkapte depressie? Maar ik heb dat toch wel helder uit weten te leggen. Ook zeker mijn directe collega's hebben dat heel snel opgepikt. En zijn heel ondersteunend geweest van het begin af aan. Dus daar ben ik wel echt heel erg dankbaar voor. Die hebben ook werk uit de handen genomen toen ik eerst nog een klein beetje aan het werk was. Voordat ik echt helemaal instortte. Mm-hmm. Die hebben echt heel goed gesupport. Maar dat vooroordeel, is er wel degelijk, denk ik.
En ja, als je dit zelf als dokter krijgt, bedoel, jij hebt ook toegang en jij snapt al die wetenschappelijke studies die elke dag uitkomen. Zit je dan de hele dag te kijken zo van, hey, is er al iets nieuws ontdekt over mijn ziekte en hoe dat te behandelen is? Of hoe gaat dat?
Ja, nou zeker in het begin toen er nog heel weinig over bekend was, zat ik echt als een soort dolle te zoeken op de PubMed. Dat is zeg maar de medische zoekmachine die wij gebruiken om de literatuur te vinden. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk helemaal niet bevorderlijk voor mijn herstel, omdat ik zo beperkte energie had en ja, mijn klachten werden eigenlijk steeds erger. En ik had ook moeite met op mijn telefoon kijken, op schermen. Gaandeweg zeg maar werd dat steeds heftiger. Dus het werd me eigenlijk ook ontraden, ook in het kader van de hulpverlening die ik had, om dat eigenlijk met mate te doen.
Maar wel frustrerend voor jou, Josephine, denk ik. Jij bent internist.
Super frustrerend.
Dan wil je natuurlijk weten, dan krijg je iets en dan denk je, ja jeetje, wat is er nou met me aan de hand?
Ja, je wil het snappen. Dus je ging helemaal los op die zoekmachine en ik probeerde alles te lezen wat er was. Maar dat maakt je ook heel erg angstig tegelijkertijd. Het is niet, wat dat betreft niet bevorderlijk, want het gaat opeens niet meer over een ander, maar het gaat over jezelf. Er werd ook op dat moment nog heel veel, vooral in het begin, heel veel theorievorming van wat kan er nou aan de hand zijn. Dat kan ook, dat maakt, als het over je eigen lichaam gaat, dan is dat ook wel beangstigend. Mm-hmm. En het was dus heel moeilijk. Ik had heel beperkte energie op een dag. Dus als je dan alle energie steekt in dat kleine beetje literatuur wat eruit komt, dan kom je daar eigenlijk niet verder mee. Dus het is me gaandeweg, heb ik het geprobeerd los te laten. Maar nu ik weer wat meer energie heb, spel ik weer alles uit. En zeker nu alles, er toch steeds meer over bekend wordt. Ik wil niet zeggen alles, maar kleine eerste puzzelstukjes die gelegd worden. Ja, dat volg ik natuurlijk op de voet.
En Ellen, jij schreef voor de Volkskrant hier een artikel over. Is nou al een beetje bekend hoeveel mensen dit post-COVID-syndroom krijgen?
Dat zijn er heel veel.
Ja.
Dat is eigenlijk het enige antwoord wat ik kan geven. Nou, het is een beetje, de cijfers buitelen wel over elkaar heen. Het is ook afhankelijk van de definitie die gebruikt wordt.
Ja.
Wanneer heb je nou een post-COVID-syndroom? Moet je dan 4 weken klachten hebben of 3 maanden of 6 maanden? Nederlandse cijfers zijn er niet echt. Er is een stichting C-Support, mm-hmm, waar 11.000 mensen nu bij zijn aangesloten. Maar ja, dat is een ondergrens.
Ja.
Grosso modo zegt men 1-1.5% van de geïnfecteerden.
Ja.
Of misschien zelfs van de populatie.
Die dan maanden er last van
houden. Ja, die er dan maanden last van houden. Ja. Ja, dan zit je toch wel op
Dat is dan een klein
tienduizenden.
Ja, het is natuurlijk een klein percentage, maar als het natuurlijk het hele land het krijgt, dus zijn het ineens heel veel mensen.
Laat staan de hele wereld. Ja. Dus het gaat om heel veel mensen. Ja. Ja. Ja.
En we zitten nu 2 jaar in de pandemie. Snappen wetenschappers nou eindelijk een beetje wat het is?
Josephine zei het al. Puzzelstukjes beginnen wel te worden gelegd. Ik heb voor mijn verhaal ben ik op zoek gegaan naar welke puzzelstukjes beginnen nu echt wel belangrijk te worden. Mm-hmm. En dan zie je toch wel dat er in het bloed, in de hersenen, het immuunsysteem, de zenuwen, de longen, dat daar echt wel dingen zichtbaar worden bij post-COVID-syndroom patiënten.
Dus bij al die plekken?
Ja, ik geloof dat het post-COVID-syndroom kent 200 verschillende klachten, Josephine. Jij weet dat ook wel. Dat wil zeggen dat het door je hele lichaam van alles en nog wat aan de hand is.
Zullen we eens een paar van die lichaamsdelen afgaan?
Dat is goed.
Wat gebeurt er in de longen?
Nou, bij heel veel patiënten zie je niks.
Ja.
Dus die worden dan vaak naar huis gestuurd.
Op een longfoto zie je niks?
Ja, sommige patiënten zie je wel wat. Zie je longschade. Maar bij heel veel post-COVID-syndroom patiënten. Wat is dat een langer woord, hè?
Ja.
Long-COVID klinkt toch fijner. Maar dat gaan we niet doen.
Ja.
Zie je niks. Dus dan zeggen ze, sorry, je hebt niks.
Ja.
Dus ik Er zijn Britse artsen, radiologen, die hebben een methode gebruikt met xenongas. Dat is een soort gevaarloos gas dat lijkt op zuurstof. Mm-hmm. Dan hebben ze patiënten bij wie met benauwdheidsklachten, bij wie op een normale longfoto niks te zien was, hebben ze in de MRI-scan gelegd. En die hebben ze dat gas laten inademen. Ja, het klinkt vrij spectaculair. En toen zijn ze foto's gaan maken, beelden gaan maken. En dan zie je, zo konden zij dus de route van het zuurstof, schuine-streep xenongas, volgen. En als je die foto's naast elkaar legt van een gezond iemand en iemand met dat post-covid-syndroom, dan zie je wel echt grote verschillen. Zwart versus geel.
Dus dat die zuurstofopname gewoon...
Ja, in je longen vindt natuurlijk de uitwisseling plaats van... Hè, dat zuurstof wordt in je longen op een gegeven moment afgeleverd aan het bloed. Mm-hmm. En daar zie je het dan misgaan. Dat verklaart dan dus hun benauwdheid. Maar het is op een gewone foto niet zichtbaar. Nou, dat vond ik al fascinerend.
En ik dacht in het begin dus altijd dat long covid iets met longen te maken had.
Ja, vandaar dat ze die naam ook hebben veranderd.
Dat is dus helemaal niet zo.
Nou ja, soms heeft het met je longen te maken, maar soms heeft het bijvoorbeeld met je bloed te maken. Maar dat vond ik ook zo'n heel mooi onderzoek. Sorry, Josfie?
Zelfs artsen hebben er last van, wilde ik zeggen. Dat zelfs voor medici niet duidelijk is dat het om long-covid gaat, zeg maar.
Oh,
dat
het
over langdurig gaat en niet
long
over je longen.
Long is langdurig en niet longen. Ja.
En op een gegeven moment,
dat is echt een verwarrende term.
En op een gegeven moment was het van, we mogen het ook geen long-covid meer noemen, maar post-covid-syndroom. Ja. Waarom eigenlijk?
Ja, ik denk echt vooral vanwege de spraakverwarring. Dat het wat duidelijker gaat om een syndroom dat je naar covid ontwikkelt. En long-covid is wat dat betreft toch een beetje een verwarrende term. Denk ik. Ik denk dat dat de voornaamste reden is geweest.
Ja.
En het woord syndroom maakt ook duidelijk dat het om meerdere aangedane organen kan gaan. Hè? En syndroom is altijd een ziektebeeld waarbij meerdere aspecten van het lichaam zijn betrokken. Dus misschien is dat ook wat duidelijker daardoor.
Ja. dat een goede toevoeging is.
Bloed vind ik zo fascinerend.
We hebben net de longen gehad. Gaan we door naar het bloed. Wat gebeurt daar?
Nou, er is een Zuid-Afrikaanse hoogleraar. Die heeft in het bloed van patiënten met deze aandoening. Die heeft dat met een fluoriserende microscoop. En nou ja, als je dat bloed ziet van een gezonde patiënt, dan is het alsof je in een zwart heelal kijkt.
Ja.
En kijk je naar het bloed van deze patiënten. Niet allemaal, maar van een aantal van die patiënten. Dan zie je een soort felgroene brokstukken in dat heelal. En dat zijn de bloedklontertjes. En wat zij heeft ontdekt, is dat coronavirus, de spike-eiwitten die daarop zitten, ik zeg maar even in mijn eigen woorden, die kapen de bloedstolling. Die hechten zich vast. Bloedstolling is een heel ingewikkeld proces waarbij een stofje het andere stofje een duwtje geeft.
Mm-hmm.
En die hechten zich vast aan één zo'n stofje.
Ja.
Waardoor er uiteindelijk in de bloedvaten microscopisch kleine bloedklontertjes ontstaan. En die kunnen naar je haarvaten gaan en daardoor kan er minder zuurstof. Uiteindelijk, dat klinkt logisch. En we weten ook dat COVID-patiënten vaak bloedstolsels hebben. Er kunnen ook beroertes ontstaan of hartinfarcten. Dus dat zou ook dat voor een deel kunnen verklaren.
Maar dan denk ik, als leek, bloedverdunners erin en opgelost, of niet?
Hebben ze ook bij sommige patiënten gedaan. En inderdaad, bloedverdunners erin en opgelost. Dat klopt.
Oké, dat kan helpen.
Dat kan helpen. Ja, maar goed, weet je, dan moet dus dat de oorzaak zijn, hè, van jouw klachten. En dat is natuurlijk weer niet bij iedereen zo. Dus je zult op een gegeven moment moeten gaan uitzoeken wie heeft wat, bij wie is wat de oorzaak.
Ja, want je hebt ook nog de zenuwen, daar kan ook weer iets misgaan.
Ja, dat was ook zo'n mooi plaatje. Dan zie je bij die patiënten, als je zou kunnen vergelijken, vergelijk de zenuwuiteinde met wuivend riet.
Ja.
En dan zie je bij die patiënten met post-covid-syndroom dat riet helemaal geknakt is. Dat ligt als een soort stengeltjes liggen allemaal door de war. Dus er is die zenuwuiteinden zijn beschadigd.
Ja.
Dat kan pijnklachten veroorzaken. Ik heb een patiënt gesproken die heeft blijvende zenuwschade in zijn benen. Die zit in een scootmobiel.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk kan dat ook je autonome zenuwstelsel beïnvloeden. En je autonome zenuwstelsel regelt weer dingen als hartslag en bloeddruk. Nou, dat kan daar weer effect op hebben.
En voor de mensen die nu denken van, klinkt erg allemaal, maar ik ben gevaccineerd, dus ik ben safe. Is dat zo bij het post-covid-syndroom / long-covid?
Nou,
als je gevaccineerd bent, ben je dan safe?
Helaas niet safe. Ik las dat de British Medical Journal heeft net een review van de 15 van de studies die daarnaar hebben gekeken. En dan is de kans op post-covid-syndroom gehalveerd als je gevaccineerd bent.
Okay.
Maar ja, weet je wel hoeveel infecties we hebben gehad sinds we mensen zijn gaan vaccineren? Hoeveel doorbraakinfecties bij gevaccineerden? Hoeveel ongevaccineerden we überhaupt nog hadden? Dat gaat om zoveel mensen.
In Nederland miljoenen.
Nou, neem je daar al een percentage van, dan zijn er daarna dus toch nog heel veel patiënten bijgekomen. Dat kan niet anders.
Ja, is gewoon echt een ziekte erbij gekomen.
Ja. Het is zoals een pandemie na de pandemie, hè, noemen ze het wel.
Maakt het uit of je 10 bent of 80 of man of vrouw of maakt dan...
Volgens mij is 3/4 vrouw. Maar ja, de statistieken zijn nou ook weer niet... Het is vaak zelfreport. Je moet zelf doorgeven of je klachten hebt. Misschien doen vrouwen dat sneller dan mannen. Misschien denken mannen eerder, nou, ik ga maar niet registreren. Ik weet het niet.
Ja.
Maar wat er nu over bekend is uit de internationale data, is dat er meer vrouwen dan mannen zijn die hiermee te maken hebben.
Oké. Okay.
Ja, jong, oud.
Dat klopt.
Nee. Ja, toch? Ja, maar wie het wel of wie het niet krijgen, volgens mij is daar helemaal niets over duidelijk nog. Ja, Josephine is nauwelijks ziek geweest, bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Nou, je kan het inderdaad oplopen naar milde ziekte of naar ernstige ziekte. Er zijn wel een aantal, ik geloof dat er een studie was die wel een aantal risicofactoren had laten zien. Bijvoorbeeld mensen met type 2 diabetes verhoogde kans hadden op klachten van het post-COVID-syndroom. Maar ja, ik vind dat moeilijk.
Kijk, als je natuurlijk heel erg ziek bent geweest
gezond.
In het ziekenhuis hebt gelegen, natuurlijk heb je dan meer restklachten.
Ja.
Dat hoeft nog
niet
eens
zozeer. Als je op IC hebt gelegen, dan ben je wel even zoet natuurlijk.
En dat heeft nog niet eens zozeer met het coronavirus misschien te maken, maar ook gewoon puur überhaupt met het feit dat je in het ziekenhuis hebt gelegen. En daar, dus dat is logisch. Maar dan heb je dus nog een hele grote groep die mild ziek is geweest of bijna niet ziek is geweest. Ja, en wat daar gebeurt en bij wie dan wel en bij wie niet. Volgens mij zijn de wetenschappers daar echt nog niet over uit.
Nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat het nog een black box is.
Josephine, jij kreeg het in november 2020. Ben je op een gegeven moment een soort behandeltraject ingegaan? Of hoe ging dat?
Ja, ik wilde eigenlijk naar een neuroloog. Omdat ik vond dat ik ontzettende neurologische klachten had. Hè, moeite met prikkelverwerking. Ik kon niet meer goed tegen geluid en licht. En kon eigenlijk alleen nog maar in een donkere kamer liggen. En als ik rechtop ging zitten, dan werd ik akelig.
Ja.
Daarbij kwamen dus nog die hoofdpijnen. Dus ik dacht, ik wil naar een neuroloog. Maar ja, het is moeilijk om met reguliere beeldvorming en testen iets in kaart te brengen. Dus eigenlijk is dat mij toen... ben ik eigenlijk geweigerd als patiënt. En toen was er eigenlijk een collega die is opbelde om te horen hoe het met mij ging. En ik vertelde mijn verhaal. En toen zei ze, ja, je komt hier niet zelf uit. Misschien is een revalidatietraject iets voor jou. Dus toen ben ik naar een revalidatiekliniek verwezen. Mm-hmm. Maar daar waren eigenlijk hele lange wachttijden voor. Dus daar is ook nog wel een maand of 3-4 overheen gegaan. En toen ben ik in de eerste, ook wat we dan noemen, de eerste lijn alvast gestart met een ergotherapeut. En toen dat onvoldoende hielp, ben ik dus uiteindelijk terechtgekomen nadat ik die wachttijd had uitgezeten in de revalidatiezorg.
Ja.
En wat ze daar hebben gedaan is eigenlijk mijn huidige energieniveau en wat ik op een dag kon, dat hebben ze in kaart gebracht. En toen heb ik me heel lang aan die beperkte dingen die ik belangrijk vond in het leven, zoals mezelf aankleden, of ik noem maar hele simpele algemene dagelijkse levenstaken, om me daarop te richten.
Want zelfs dat lukte al niet meer? Gewoon jezelf aankleden?
Nee. Ik kon geen tv meer kijken. Het aankleden kostte me zoveel energie dat ik daarna moest bijkomen.
Jeetje.
Allemaal door de heftigheid van de klachten in mijn hoofd, als het ware. En dat hebben eigenlijk maandenlang heb ik dus op dat beperkte energieniveau gezeten. Waarvan je dus echt moet voorstellen dat ik alleen maar bezig was met mijn simpele taken in huis. En heel gaandeweg ben ik die grenzen gaan verleggen met behulp van mijn behandelaren. En toen is daar op een gegeven moment ook een klein stukje fysiotherapie bijgekomen, toen ik al wat belastbaarder was.
Mm-hmm.
En nou, dat gaat eigenlijk, voor mij werkt dat heel erg goed. Ik ben nog steeds niet de oude, maar ik kan wel weer een stukje hardlopen op een goed moment.
Okay.
Dus dat is voor mij echt een enorme winst.
Je bent alweer een beetje aan het
werk. En ik ben weer een beetje aan het werk, ook niet onbelangrijk. Ja.
Ja.
Ja, dus ik werk nu 10 uur per week, laten we zeggen. En daar bouw ik ook heel langzaam met mini-stapjes breiden we dat uit.
En tenminste, ik heb ook wel eens mensen gesproken die revalideren. En die zeggen van in het begin zit je in een soort fase dat je denkt van ik zie gewoon niet meer voor me hoe dit ooit beter kan worden. Maar als ik jou zo hoor, zit je nu in een fase dat je denkt van ik zie wel voor me hoe ik elke dag, elke week, elke maand een heel klein beetje weer beter kan worden, of niet?
Ja, ik denk dat je dat heel mooi formuleert. Het is heel lang zo geweest dat ik echt dacht van als ik kijk naar 3 maanden geleden, dan ben ik nog even ver van huis als ik nu ben. Maar inmiddels zie ik eigenlijk wel met stapjes van 3 weken zie ik vooruitgang. Dat ik echt denk van ik kan weer zoveel meer dan, nou ja, dan een tijdje terug. Ja, dus dat is wel fijn om je aan op te trekken. En dat herstel, dat geeft hoop.
En heb je ook iets van geneesmiddelen gekregen? Of meegedaan aan een proef voor een bepaald geneesmiddel tegen post-COVID-syndroom? Of?
Nee, helaas had ik heel graag gedaan. Maar helaas waren er op dat moment geen onderzoeken waar ik aan mee kon doen die echt naar interventies keken. Dus helaas.
En begint dat een beetje te lopen? Dat er ook gewoon met geneesmiddelen pogingen worden gedaan?
Nou, in Nederland eigenlijk nog heel erg weinig. Het begint een heel klein beetje van de grond te komen. Maar op dit moment waren er met name vragenlijststudies in Nederland.
En is dat niet heel frustrerend voor mensen die dit hebben? Dat je denkt zo van, mijn god, probeer eens wat?
Ja, het is heel frustrerend. En zeker voor mij als internist heb ik allerlei onderzoeksideeën. Maar ik heb de energie niet om het om handschoenen op te pakken. Maar het jeukt wel, zeg maar. Nee, ja, ik wil een soort van de wereld wakker schudden van help ons. En zeker zoals Ellen schetste, als er nog zoveel mensen bij komen, het gaat echt niet meer om een kleine groep.
Nee. En je zegt, ik heb er zelf weinig energie voor, wat volledig te begrijpen is. Maar stel, je krijgt nu onbeperkt budget en 100 mensen tot je beschikking. Wat moeten ze gaan uitvogelen?
Ja, ik weet niet of ik dat nu allemaal, allemaal moet zeggen.
Is het top secret
hier
nog?
Top secret. Nou, het gaat misschien wat ver. We hadden onderling ook het idee dat onze vingerafdrukken aan het vervormen zijn. We hebben moeite. Er zijn ook veel patiënten die erover klagen dat ze moeite hebben met hun telefoon te ontgrendelen. En als je dan plaatjes stuurt van die vingerafdrukken, dat er een soort lijnenspel komt. Ja, dit klinkt allemaal heel raar en vaag. Maar ik zou best wel willen uitzoeken of dit nou inderdaad bij meer mensen speelt. Om dat eens in kaart te brengen. Maar je kan je best voorstellen, als het in alle organen kan optreden, kan je best voorstellen dat je collageen wordt aangetast of en dat ook in je huid gebeurt. Nou ja, daar zou ik bijvoorbeeld naar willen kijken. Ook om de ziekte beter te leren begrijpen. Maar daar worden we natuurlijk nog steeds niet beter van.
En zie jij het, Ellen? Regent het trials?
Niet regenen. Nee. Een stuk of 10 vond ik er. En wat ook wel interessant is, is dat bestaande medicijnen worden getest. Dat is natuurlijk het allersnelste wat je kan doen. Die zijn al op de markt, die zijn al veilig bevonden, dus die kun je heel snel testen.
Ja.
Dus je ziet ook, we hadden het net over die patiënten met bloedklontertjes. Mm-hmm. Oké, stel dat je die antistollingse medicijnen kan geven. Nou, die Amerikaanse hoogleraar heeft al gezien dat dat bij haar patiënten effectief is.
Ja.
Maar wat ook interessant is, is dat er is ook het idee dat het immuunsysteem van patiënten zo op hol slaat, omdat er in een aantal organen nog een virusreservoir zitten. Dat virus, de coronavirus, zich een beetje schuilhoudt. Mm-hmm. Waardoor dat immuunsysteem steeds denkt van, ja, maar er is nog virus. Ik moet nog aan de gang blijven.
Precies.
Kan je dan die mensen bij wie dat speelt virusremmer geven? Nou, dat is ook al beproefd bij een aantal patiënten. Die kregen HIV-remmers, notabene. Dat is natuurlijk een hele krachtige virusremmer. Ja. Dat werkte.
En het voordeel van die bestaande medicijnen is natuurlijk van, je weet al dat ze veilig zijn.
Absoluut. Dus nu wat Britse artsen gaan nu met geld van de Britse overheid een aantal bestaande medicijnen testen. Mm-hmm. Waaronder een anti-jichtpil. Die ook weer, kortom, dus er gebeuren zeker wel dingen.
En dan zijn het inderdaad van die medicijnen waarbij je zeg maar met je een beetje kan beredeneren. Zo van, de klacht is, ik noem maar wat bloedpropjes, dan zou bloedverdunners kunnen helpen. Als de klacht is iets met ontstekingen, dan kunnen we ontstekingsremmers proberen.
Je hoort al, dat is echt een puzzel. Het is niet een kwestie van, je hebt het post-COVID-syndroom, dan krijg je deze pil. Want het is zo'n ingewikkeld syndroom dat wat bij de een werkt, bij de ander helemaal niet werkt. Maar het is dus wel een klein beetje hoop, denk ik, dat daar mogelijk behandelingen aankomen. Plus natuurlijk de revalidatie en de fysiotherapie. Die kunnen ook nog wel bij best wel veel mensen helpen, maar weer niet bij iedereen.
Nee, het is ingewikkeld. Je moet eigenlijk eerst een slag slaan in het eigenlijk kijken of je die patiënten kan gaan uitschrijven. Ja, hoe zeg je dat?
In groepjes
verdelen. Verschillende categorieën kan gaan. In groepjes kan verdelen. Dus je moet eigenlijk eerst ook nog kijken van hoe kan je de juiste mensen selecteren voor de bepaalde trials. Dus je moet eerst eigenlijk ook nog validatiestudies gaan doen, zoals dat dan heet. Om te kijken van kunnen we inderdaad die bloedklontjes ook hier bij de patiënten in Nederland vinden? En bij welke categorie patiënten? En dan wil je eigenlijk voor die groep, wil je dan antistollingsmiddelen inzetten die bestaan al. Dan wil je kijken of die ook werken voor dit soort microklontjes, die gevonden zijn. Nou, en als je kijkt, je wil dan ook kijken van kan je die virussen vinden in bepaalde patiëntengroepen? Nou, en dan wil je antivirus medicijnen testen. Dus zo moet je eigenlijk nog een hele slag slaan, zeg maar. Ja, het is best een ingewikkeld proces.
En los van de medicijnen, zijn andere praktische zaken zijn die inmiddels een beetje geregeld? Is post-COVID-syndroom, dat gaat helemaal goed met als je dan in de ziektewet belandt en dat soort dingen? Of is dat nog steeds allemaal heel problematisch?
Nou, dat is zeker. Ja, wat ik hoor is dat best problematisch. Ik denk, omdat we nog geen goede testen hebben voor long-COVID... het is niet te zien aan de buitenkant voor mm-hmm. bij veel mensen. Dus dan wordt er toch verondersteld dat je moet kunnen werken. Dus er zijn best patiënten ook die in de knoop komen na 2 jaar... En gekeurd moeten worden bij het UWV. En dat gaat niet altijd goed. Dus ik denk dat daar ook nog wel een slag te slaan is. En ook denk ik dat we toch nog voor betere nascholing kunnen zorgen in de medische beroepsgroepen. Dus zowel de bedrijfsartsen, de verzekeringsartsen, maar ook onder fysiotherapeuten en ergotherapeuten, dat je echt pas met de fysiotherapie kan starten als mensen stabiel genoeg zijn. Want anders verslechteren ze alleen maar. Het idee dat je, dat is eigenlijk heel kenmerkend voor deze ziekte, de post-exertionele malaise, zoals dat heet. Mm-hmm. Normaal nemen we eigenlijk aan dat je beter wordt als je je inspant.
Ja.
En dat je daarmee conditie kan opbouwen. Maar we zien juist bij die mensen met long-COVID dat ze eigenlijk alleen maar slechter worden op het moment dat ze zich inspannen. En dat heb ik in het begin ook ondervonden, zeg maar. In het begin was ik best nog wel oké en kon ik naar mijn werk. En gaandeweg werd ik steeds slechter. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook iets is wat we onder medici en aanverwante specialismen, dat we dat beter moeten beseffen dat dat echt een kenmerk is van deze ziekte.
Ja, je merkt eigenlijk dat zowel voor patiënten als artsen, als verzekeringsartsen, dus gewoon voor iedereen is er gewoon een compleet nieuwe ziekte bijgekomen, waar ze nog van alles van moeten leren, gewoon de basis. En dan komt er ook nog steeds meer nieuwe kennis bij.
Ik denk dat het ook voor artsen of voor patiënten frustrerend moet zijn dat dit natuurlijk niet helemaal nieuw is. We hebben heel veel infecties. Of we hebben heel veel infecties die hun sporen achterlaten in het lijf. Hè. We hebben de Q-koorts gehad, we hebben polio, we hebben MERS en SARS.
Ja.
Een klein deel van de patiënten die een infectie oploopt, houdt daar langdurige klachten aan over. En dat is een beetje begrijp ik van de mensen die ik spreek, een beetje een onontgonnen gebied gebleven. Daar is nooit zo heel erg veel onderzoek naar gedaan. Dat is zo jammer.
Ja, als je een kleine groep hebt, mensen waarbij dat gebeurt, verspreid over de wereld. Dat zijn er dan misschien nog best wel veel. Maar die zijn eigenlijk niet zichtbaar. Hè? Ze verdwijnen. Dus ze gaan misschien naar een dokter toe. Die kan niet met de reguliere onderzoeken die er zijn, wordt niks vastgesteld. Dus dan wordt er gezegd, sorry, ik kan niks aantonen. Ik vind het heel vervelend voor je, maar dit is wat het is. En die mensen die komen vervolgens thuis te zitten of te liggen in hun donkere kamer. Maar die zijn niet zichtbaar voor de maatschappij.
Ja.
En dat is denk ik ook met long-COVID. Mensen zien niet, ze zien niet dat wij dus thuis in ons bed liggen bij te komen.
Lagen jullie allemaal maar in het ziekenhuis?
Lagen we allemaal maar in het ziekenhuis, dan waren we zichtbaar.
Klinkt lullig, maar dan was je wel zichtbaar.
Ja. En dan waren we ook een probleem, want dan hou je een bed bezet.
Precies, en dan komt er vanzelf actie, ja. Laatste vraag op mijn lijstje, Josephine. Ik ben benieuwd, nu jij zelf ook zo'n ervaring als patiënt hebt gehad, ben jij zelf ook anders naar patiënten gaan kijken of ze anders gaan behandelen of anders gaan bevragen? Heeft het je blik op het artsenvak veranderd?
Het heeft mij denk ik zeker veranderd als persoon, maar ook als zeker professioneel, als arts. Ik ben kwetsbaarder geworden. Ik voel me kwetsbaarder en ben nederiger geworden. Kwetsbaarder omdat ik nu heel goed weet hoe het is om aan die andere kant van de tafel in de spreekkamer te zitten.
Mm-hmm.
Dan denk ik van, dat zou mij ook kunnen overkomen. En nederiger omdat we eigenlijk nog zo weinig weten van het menselijk lichaam. En voor klachten die wij als artsen, waar wij geen goede verklaring voor kunnen vinden, die noemen we SOLK, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.
Mm-hmm.
Ja, ik besef me nu beter dat die klachten er wel degelijk zijn en dat wij alleen nog niet genoeg kennis hebben van het menselijk lichaam om daar een verklaring voor te vinden. En dat wist ik wel, maar ik ben me er nu nog bewuster van.
Precies. Ik ben heel blij dat het wat beter met je gaat en dat je mee komt doen in deze podcast.
Ik ben ook super blij dat het wat beter met me gaat. Echt, ik pluk de dag. Ja, ik ben heel intens gelukkig dat ik weer wat kan.
Oké. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Josephine Schopman, internist-oncoloog bij het LUMC, en aan mijn collega, zorgverslaggever bij de Volkskrant, Ellen de Visser. Wil je een volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot een volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.